Zijn er nog jonge mensen onder de 18 overgebleven? Steek even je hand op. Wie zijn er nog onder de 18? De jongens steken helemaal hun hand niet op. Terwijl ik hier vandaan kan zien dat ze onder de 18 zijn. Maar ze horen me niet eens. Moet je nagaan. Ik heb namelijk een opdracht voor jullie. Ja. Ik ga namelijk 4 Bijbelgedeelten lezen. En jullie moeten mij direct vertellen welk woord in alle 4 voorkwam. Niet het woordje en of een, dat soort dingen. Maar een echt interessant woord. In alle 4 gedeelten. Doen de 18-jarigen mee? Even wakker worden, jongens. Ja. Genesis 25. Het zijn maar korte gedeelten. Je kan ze beter opschrijven dan dat je je kunst in het bladeren vertoont. Genesis 25. Vers 21. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. En de kinderen stoten in haar binnenste tegen elkaar. Toen zei ze, als het zo met mij gesteld is, waarom overkomt mij dit? Daarop ging zij om de Heere te vragen. Het tweede gedeelte komt uit het boek Job. En wel uit hoofdstuk 10. Ik ben benieuwd of ze het vinden wat ik straks ga vragen. Job 10, vers 18. Maar waarom deed gij mij uit de moederschoot voortkomen? Gaf ik de geest niet, eer een oog mij zag? Ik zou dan zijn alsof ik niet geweest was. Van de moederschoot zou ik grafwaarts zijn gedragen. Het zou naar het graf zijn gedragen. Uit Habakkuk. Habakkuk 1. Daar had ik overal briefjes bij liggen, maar die zijn ook kwijt. Ik heb hem. Habakkuk 1. Vers 2. Hoe lang, heren, roep ik om hulp en gij hoort niet? Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet? Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht, verheft zich. En tenslotte nog uit Matteüs 27. Matteüs 27, vers 46. Omstreeks het 9e uur riep Jezus met luider stem en zei: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik denk dat menigeen denkt, ik ben blij dat ik boven de 18 ben, dat ik het niet hoef te zeggen. Weten jullie het? Welk woord? Diepe stilte. Wie van boven de 18? Steek je anders op, wie zei dat? Heel goed. Heel goed. Gaat u door voor de 1000 euro? Waarom? Waarom? Dat is het thema voor vandaag, het sleutelwoord. Waarom? Aanstaande woensdag, wat is het dan voor een belangrijke dag? Elke Brabander hoort dat te weten. As woensdag, heel goed. Heel goed. Wees maar blij dat je in het goede deel van Brabant woont. Want in sommige steden vandaag is het een heksenketel. Breda, Tilburg, Den Bosch. Jullie wonen in het protestantse gedeelte. Eigenlijk zit er iets tragisch in, hè? Want as woensdag betekent dan begint de lijdenstijd. De vastentijd. De 40-dagen tijd, hoe je het ook wil noemen. En in die 40 dagen gaan we ons bezinnen op het lijden van de Heer Jezus. Dat gaan we straks in het avondmaal ook doen. En vroeger dachten de mensen blijkbaar, ja, 40 dagen vasten, dat is ook niet leuk. Weet je wat, dan gaan we voor die tijd nog even de bloemetjes buiten zetten. En dat is dan het carnaval geworden. Maar nu vrees ik dat voor de meeste katholieken het carnaval nog steeds overgebleven is. Maar die lijdenstijd, die vastentijd, daar komt niet veel van terecht. Dat is op die tragisch. Want eigenlijk is het een hele mooie gedachte. 40 dagen... Je zou kunnen zeggen, dat moet je natuurlijk altijd doen. Je bezinnen op wat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. Maar 40 dagen zo toelevend naar Goede Vrijdag, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Mooie gedachte. Neem het maar mee. En dan denk je niet alleen aan het lijden van de Heer Jezus, maar misschien ook wel aan je eigen lijden. Met de grote vragen van je eigen leven. Ik vind een van de meest tragische, ontroerende momenten in het lijdensverhaal van de Heer Jezus, als hij daar zegt, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ik heb jullie gelezen van 3 andere voorbeelden waarin je datzelfde ziet. Mensen die bij God komen, want in alle 3 de gevallen gaat het om mensen die dat waarom niet richten tot een ander mens, maar tot God. En tegen hem zeggen, waarom, Heere God? Waarom? Waarom? Ik weet zeker dat hier vandaag mensen zijn in deze zaal, misschien wel een heleboel, die over hun eigen leven ook zulke vragen hebben. Waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom moet ik dit doormaken? Waarom komt er geen antwoord op mijn vragen? Waarom komt er geen doorbraak ten goede? Het is goed om bij na te denken. Het gaat niet alleen maar om het waarom van de Heer Jezus. Maar ik zeg u wel bijvoorbeeld dit. Door het waarom van de Heer Jezus dat hij stelde en waarop een antwoord van God gekomen is, daardoor weten we dat al onze waaroms ook beantwoord zullen worden. Dat is bijzonder. Ik weet niet helemaal zeker of het de eerste keer is, maar het zou best eens in Genesis 25 de eerste keer kunnen zijn dat in de Bijbel dat woord waarom staat. Het klinkt zo verschrikkelijk simpel, hè? Je weet, de molens van de Heere God malen langzaam. Isaac werd geboren toen Sarah 100 was. Abraham 100 en Sarah 90. Dat is wat. Terwijl God het beloofd had. Dat is een van de redenen waarom we vaak waarom zeggen. Waarom duurt het zo lang, Heere God? Waarom duurt het zo lang voordat u antwoord geeft? Maar van Rebecca lezen we, als dan Isaac eindelijk trouwt, dat duurt ook nog lang, 40 jaar, als je een zoon 40 met 40 pas trouwt, dat is ook redelijk lang. En dan moest hij nog 20 jaar wachten. En eindelijk was Rebecca zwanger. Toen was Isaac al 60. Maar goed, ze was zwanger en het waren er meteen 2. Nou, denk je, dat is mooi. Maar die 2, het staat letterlijk in het Hebreeuws, die vochten met elkaar. Nou is het heel gewoon dat in een gezin de kleine kinderen met elkaar vechten. Maar als dat in een moederschoot al gebeurt, dat is wel vreemd. Die 2 kinderen vechten met elkaar. En Rebecca denkt bij zichzelf, wat is met mij aan de hand? Waarom overkomt mij dit? En dan staat er iets zo eenvoudig, zo simpel, zo recht door zee. Ze ging het gewoon de Heere vragen. Dat is een mooi voorbeeld voor ons. We hebben ook van die waarom vragen. Ga het de Heere vragen. Ja, maar dat doe ik al zo lang en ik krijg geen antwoord. Jawel, het kan inderdaad lang duren, maar je krijgt antwoord. David werd, neem maar met Jozef. Hij was 17 jaar en toen maakte God hem door zijn droom al duidelijk dat eenmaal zijn broers zich allemaal voor hem zouden neerbuigen. Hij was nog zo dom om dat aan zijn broers te vertellen ook. Dat moet je natuurlijk nooit vertellen. Ja, ik heb gedroomd dat jullie allemaal mijn verplicht voor mij nemen. Ja, dat is niet zo slim om dat te doen. Maar het was wel waar. Hij werd onderkoning van Egypte en hij was 39. Dus dat is 22 jaar moest hij wachten. Waarom, Heere God, waarom? Leren wachten op Gods tijd is een van die moeilijke dingen. Wachten op Gods tijd. Mijn vrouw en ik hebben een dochter die 16 jaar in Amerika gewoond heeft. We hebben haar al die tijd niet gezien. Er was heel lang ook geen contact door de omstandigheden van het verleden. Maar in de laatste jaren was dat contact ook tot stand gekomen. Gelukkig. En op een gegeven moment belde ik met haar. Of zij met mij. Ik was net op een begrafenis geweest van iemand. En ze zei heel voorzichtig, Nou, pap, misschien ben jij wel de volgende. Je bent ook boven de 80. En ik zei, nee, ik geloof dat ik een belofte van de Heer heb dat ik eerst jou nog in de armen zal sluiten. Nou, zei ze, dan blijf ik maar zo lang mogelijk weg. Zo eentje is het er, hè. Maar president Donald J. Trump heeft één goed ding gedaan. Hij heeft mijn dochter weggejaagd uit Amerika. En sinds een goed half jaar is ze terug in Nederland. Ik ben zo blij. Ze is anders, ze is rijper, ze is wijzer. Ze is er toch niet bij, dus ik kan het rustig zeggen. Heel bijzonder. Maar het was wel lang wachten. Je kunt die overtuiging hebben van, en dan denk ik, het was ook van de Heer, dat ik haar weer opnieuw zou ontmoeten en in de armen zou sluiten. Maar 16 jaar is een lange tijd. Abraham moest 100 worden. Isaac moest 60 worden voordat hij vader werd. En dan heb je twee kinderen die vechten samen in de buik. En dat is het antwoord van de Heere God zo mooi. Zij krijgt wel meteen een antwoord. Mooi, hè? Die twee kindertjes van jou, die twee jongetjes, dat zijn twee volken. En die zullen met elkaar strijden. En zal ik jullie wat vertellen? Die strijd is nog steeds niet ten einde. Uit Esau kwam Edom. De oude rabbis zeiden al, die Edomieten, dat zijn eigenlijk de Romeinen. Die twee zijn nog steeds met elkaar in strijd. Israël aan de ene kant. De wereldmachten aan de andere kant, het gaat maar door. Waarom? Maar de Heer God heeft al antwoord gegeven. Wat er in jou gebeurt, Rebecca, dat is van betekenis voor de hele geschiedenis van Israël. Job, goeie, die kreeg ook zijn waarom-vraag. Trouwens, als je straks naar buiten loopt, er ligt daar een boek van mij dat je mag kopen van me. Dat heet, God, bent u rechtvaardig? Dat is een vraag die Job aan God stelt. Is het eigenlijk wel eerlijk, God? Als God nou zelf tegen Saul zegt, tegen Satan zegt, heb je wel achtergeslagen op mijn knecht Job? Niemand is zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad als hij. En was dat zo is, Heere God, waarom moet ik dan al mijn 10 kinderen verliezen? Waarom begrijpt mijn vrouw mij niet meer? Waarom moet ik nou ook nog mijn gezondheid verliezen? Waarom zit ik me hier op de mestvaal te krabben? Met een potscherf, omdat alles zo pijn doet. Waarom komen mijn vrienden bij mij en ze begrijpen me helemaal niet? Ze beschuldigen mij van allerlei dingen. Vanuit de simpele gedachte, nou ja, als je zoveel lijdt, dan zou je ook wel heel veel gezondigd hebben. Waarom, Heere God? En laat je in Job 10, waarom moest ik überhaupt geboren worden? Wat zou je willen als je een kind verwacht? En de Heer God zegt tegen je, mag kiezen of dat kind wordt doodgeboren, of dat kind gaat een leven tegemoet dat heel zwaar, heel donker, heel somber is, vol lijden. Wat een onmogelijke keuze, hè? Jeremia zegt het ook een keer, maar Job zegt het ook, was ik maar nooit geboren. Dat is een van de vreselijkste uitspraken die een mens kan doen. Dat het leven zo verschrikkelijk is, dat je zegt, was ik maar nooit geboren. Ik hoop niet dat een van jullie dat denkt. En als het toch zo is, luister dan hoe dat verhaal van Job afgelopen is. Vanaf hoofdstuk 38 komt het antwoord van God. Ik denk, nou, dan gaat de Heer God het uitleggen, hoor. Waarom dat allemaal Job moest overkomen. 1 plus 2 is 3. Zo simpel is het allemaal. Nee. Wat God eigenlijk zegt is, Job, weet je wel hoe moeilijk het is om een wereld te regeren met zulke monsters als de Behemoth en de Leviathan, die alles goed nog eens een keer bederven. Vandaag in de dag 8 miljard mensen, jouw leven is maar eentje. Want jouw leven is maar 1 van 8 miljard. De Heere God heeft zich met 8 miljard bezig te houden. En dat moet allemaal in elkaar passen. En jij vraagt dan de waaroms van jouw persoonlijke kleine leventje tussen al die anderen. God zegt, het is te moeilijk voor jou om uit te leggen. Het is moeilijk voor mij om dat aan jou uit te leggen. Ik was een jaar of 4, 5 en ik had de ene vraag aan mijn vader aan de andere. Waarom dit en hoe zit dat? En mijn vader zei, dat zal ik je wel uitleggen als je groot bent. En ik moet er een keer uitgeflapt hebben. Nou, dan hebt u een hoop uit te leggen als u groot bent. En dat was ook zo, hij heeft een hoop moeten uitleggen. Waarom? Maar een klein kind heeft heel veel van die vragen. En op heel veel van die vragen krijg je ook niet meteen antwoord. Daar is het kind ook helemaal niet aan toe. Sommige kindertjes vragen, waar komen de kindertjes vandaan? En papi of mami gaat het dan meteen heel serieus met een rood hoofd zitten uitleggen. Terwijl die kinderen er helemaal nog niet aan toe zijn. Die spelen alweer met de autootjes of met de pop. Je kunt toe zijn aan de vraag, maar nog niet aan het antwoord. We hebben heel veel vragen, maar we zijn nog vaak lang niet toe aan de antwoorden. Misschien krijgen we die pas als we boven zijn. Waarom? Maar aan het eind zegt Job, eigenlijk komt het er allemaal om neer, Heer God, dat ik dacht u te kennen. Dat ik dacht u langs een meetlatje te kunnen leggen. Als je je braaf gedraagt, dan gaat alles goed in je leven. En als je je niet braaf gedraagt, gaat het slecht in je leven. Maar zo zit het niet in elkaar. Je bent veel groter dan zulke simpele rekensommetjes. Uit de verte had ik van u gehoord, maar nu zie ik u in uw grootheid en eerlijkheid. En al mijn waaroms, er blijft niks van over. Dat is toch geweldig? Hij krijgt geen concreet antwoord. En toch krijgt hij antwoord. God in zijn grootheid. God zelf is het antwoord. Habakkuk zit ook met zo'n grote vraag. We hebben het gelezen in Habakkuk 1. Heere God, waarom doet u niet? Ziet u niet hoe zondig uw volk is? Hoe ze zich misdragen met de afgodendienst en al die verschrikkelijke dingen. En u doet er helemaal niks aan. Waarom niet? Waarom laat u dat allemaal over uw kant gaan? En dan zegt de Heere God tegen hem, maar ik doe er wel wat aan. Ik ga de Babyloniërs op ze afsturen. Die gaan Jeruzalem verwoesten, die gaan de tempel verwoesten. Nou, Israël krijgt een pak slaag. Ja, maar zegt hij, dat is nog veel erger, want die Babyloniërs zijn veel zondiger dan Israël. Hoe kunt u dat nou doen? Zo kun je redeneren met God, hè. Geld van die mensen in de Bijbel, die redeneren met God. Ik heb ooit een boek gelezen van een Jood. Geschreven door een Jood en dat boek heette Redeneren met God, een Joodse gewoonte. Abraham deed dat in Genesis 18. Ja, maar waarom hier? Hoe kan u dat nou doen? Al die gevaren in Sodom, kun je toch niet Sodom verwoesten met al die gevaren? Redeneren met God. Job doet dat. Habakkuk doet dat. En nog vele anderen. Jeremia doet dat. Als Habakkuk voor de tweede keer roept, ja maar, dan is het stil. En dan gaat hij op zijn wachttoren staan. Elke stad had zo'n wachttoren. Dan kon je van, als je erop stond uit de verte, de vijand al zien aankomen. En dan kon je op de toeter blazen en dan was iedereen gewaarschuwd. En hij staat op die wachttoren en hij kijkt uit naar God. Ik vind het zo'n mooi beeld. Waar is het antwoord? Nou, ik ga niet dat hele boek Habakkuk met u door. Trouwens, zo precies staat er niet aangegeven hoe die antwoorden van God luiden. Maar ik weet wel de uitconclusie. En die eindconclusie lijkt eigenlijk heel veel op die van Job. Weet je wat die eindconclusie is? Dat weten jullie allemaal, want we zingen dat ook in de vorm van een lied. Staat in Opwekking. Habakkuk 3 aan het slot. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Al zou er geen vrucht meer zijn aan de wijnstok. Al zouden de koeien geen kalfjes meer krijgen. En de schapen geen lammetjes. Nochtans zal ik blijven juichen in de Heere mijn God. Ik blijf, wat er ook gebeurt, jubelen in God. Want ik begrijp niet alles. Ik hoef ook niet alles te begrijpen. Het is soms wel eens moeilijk. Maar ik weet, God is goed. God is groot. Ik houd me aan hem vast. Ik vertrouw op hem. Wat er ook gebeurt, ik blijf juichen. Tja. En tenslotte de Heer Jezus zelf. Waarom? Je zou kunnen denken, hij is toch alwetend. Hij weet toch waarom hij naar het kruis moest gaan. Hij weet toch wat hij daar moet volbrengen. Waarom zegt hij eigenlijk waarom? Als wij dat nou doen, wij mensen, wij begrijpen God niet zo. We begrijpen ons leven niet zo. We begrijpen niet wat God in ons leven allemaal toelaat. Ja, dat wij mensen dat zeggen is begrijpelijk. Maar waarom de Heer Jezus? En het antwoord luidt, omdat nooit iemand zoveel reden heeft gehad om het waarom te vragen. Als je zo moet lijden. Want hij was de zonderloze, de heilige. Natuurlijk weet u allemaal, dat is een citaat dat de Heer Jezus daaruit spreekt. Uit Psalm 22, dat begint ook zo. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar na een paar verzen komt ook het antwoord. Dat geeft de Messias daar zelf. Dat antwoord luidt, maar u bent heilig. Maar u bent heilig. In 2 Korinthe 5 vers 21 lees je dat de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt is. Een enorm diepe uitspraak. Tot zonde gemaakt. Alsof hij de zonde zelf was. Alsof alles wat zondig is uit hem zou zijn voortgekomen. En als de Heer Jezus tot zonde gemaakt is, dan moet een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. Daarom heeft God hem verlaten. Je moet niet zeggen, zoals oppervlakkige predikers zeggen, dat de Vader hem verlaten heeft. Dat staat er niet. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus, de Vader, ik ben niet alleen. Dan gaat hij op weg naar het kruis, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. Dat is moeilijk te begrijpen. De Vader en de Zoon zijn op het laatste verbonden. Maar de mens, Jezus Christus, die door God tot zonde is gemaakt, die wordt verlaten op het kruis. Weet je waarom? Opdat u en ik nooit meer verlaten zouden worden. Ook David was eigenlijk niet verlaten. Soms zeggen de profeten, en zulke psalmen zijn echt profetisch. De profeten zeggen ons dingen die eigenlijk boven hen uitgaan. Omdat ze profeteren over de Messias. Met dingen die voor henzelf helemaal niet gelden. Ik bedoel, er is niemand die ooit door God verlaten is. Ook David niet. Toch zegt David dat. Waarom? Omdat hij profetisch zich verplaatst in de positie van de Heer Jezus. De Heer Jezus was de enige mens op aarde die door God verlaten is, terwijl hij de enige zonderloze was, omdat hij op het kruis tot zonde is gemaakt. Daar gaan we straks allemaal aan denken. Als we avondmaal vieren, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mijn lijden te denken. Doe dit om aan mij te denken. En dat is zo bijzonder. Ook als gelovige, terwijl je weet dat de waaroms die door jouw zonden zijn opgewekt, allemaal op het kruis zijn weggenomen, hebben toch onze waaroms in ons gewone leven. We begrijpen dingen niet. Waarom moet ik 16 jaar van mijn dochter gescheiden zijn? En zo hebt u uw vraag. Waarom moet ik deze verschrikkelijke ziekte ondergaan terwijl ik nog zo jong ben? Ik hoorde van de week van een vrouw die met 50 voor het eerst naar de diagnose mocht. De volksdiagnostiek. Om ziektes op te sporen, in dit geval borstkanker. En bij de allereerste keuring bleek dat ze ernstige borstkanker had. Met 50. Kan nog eerder natuurlijk, maar vaak word je voor je 50ste niet gecontroleerd. Waarom, Heere God? Waarom? Waarom? Ik heb verschillende mensen die ik ken die achter in de 90 zijn. Heel hulpbehoevend, ze kunnen niks. En ze bidden elke dag dat de Heer hen tot hen zal nemen, maar dat gebeurt niet. Waarom niet? Waarom? Mag je die waarom vragen? Laat nooit iemand ze van je afnemen. Je mag ze stellen. Rebecca mocht het stellen, Habakkuk mocht het, Job mocht het. Er is één psalm. Dat is psalm 44. Dat is de psalm met de meeste waaroms in het hele boek van de psalmen. Dat zijn de getrouwen in Israël die daar spreken. Kijk, de goddelozen in Israël die hebben geen recht om te zeggen waarom komt het oordeel over ons. Ja, dat weet je heel goed waarom dat oordeel komt. Maar de getrouwen in Israël zeggen, waarom moeten wij lijden met al die zondaren? Waarom moet ons dit allemaal overkomen? Net als Job. Wij zijn onschuldig. God heeft zelf gezegd, vroom en oprecht, God vrezend, wijken van het kwaad. Waarom moeten wij dit allemaal ondergaan? Waarom? De hele psalm is daar vol van en er komt geen antwoord. Ja, er komt toch een antwoord. Ik herinner mij een preek uit mijn jeugd waarin dit antwoord werd gegeven. Het antwoord op psalm 44 is psalm 45. Psalm 45 is het lied van de geliefde, zo heet het. En die geliefde, dat is de Messias. Het is zelfs op de dag van zijn bruiloft. Zijn vrouw staat naast hem. Hij is de grote overwinnaar. En die vrouw is het geheel, die hele schare van verlosten die bij hem hoort. Het antwoord op de waaroms. Ik heb straks gezegd, het antwoord op je waaroms, dat is God. Je kunt ook zeggen, het antwoord op je waaroms is Christus. Dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. De Christus die gezegd heeft op het kruis, waarom? Is juist vanwege zijn lijden het antwoord op al jouw en mijn vragen. God gaat niet precies aan die Korachieten, die hebben die psalmen geschreven, psalm 44, 45. Hij gaat ze niet uitleggen waarom Israël moet lijden, waarom de goede met de slechte moeten lijden, al die dingen meer. Hij legt dat niet uit. Wat hij voor ogen stelt is het beeld van de Messias. Denk eraan aan het avondmaal. Degene wiens lijden wij gedenken, of beter gezegd, wij gedenken hem. Hè, doe dit tot mijn gedachten. Hij is het antwoord op al je vragen. Die vragen zijn daarmee niet van de tafel gepoetst. Alsof we ze niet serieus nemen, alsof God ze niet serieus neemt. Jouw waaroms zijn eerlijk en die mag je vragen. Je mag bij God al je begeerten bekendmaken, zegt Filippenzen 4. Je hoeft je niet voor te schamen. Kan ik dat wel in de Heer God? Ja, behalve als je weet dat het een zondige vraag is. Maar dat zijn die waaromvragen niet waarover we het nou hebben. Als je zo'n vraag hebt, kom bij hem. Hij neemt het serieus. Maar het antwoord is niet als een rekensommetje. Hoeveel is 2 keer 2? 4, meneer. Nee. Het antwoord is een persoon. En dat is zo mooi. En dan gaan we samen vieren. De kok gaat dat ook doen. Maar ik mag ook alvast een inleidend gebed spreken. Dank u wel, Heer Jezus. Dat wij met al onze waaromvragen bij u mogen komen. En ook dat we mogen weten dat u het grote antwoord bent. U zelf. U geeft niet de antwoorden. U verklaart niet onze waaroms. U bent het antwoord. Juist omdat u op het kruis hebt kunnen zeggen. Waarom? Waarom? En u gaf zelf daarbij het antwoord. Toen u tot God zei, maar gij zijt heilig. Heer Jezus, zo willen we u aanvaarden als het antwoord op onze vragen. Niet omdat we daarmee letterlijk antwoord ontvangen, maar omdat het rust geeft aan ons gemoed. Troost. Troost. U bent het antwoord. In u krijgen we de vervulling eenmaal te zien. Op alle vragen die we in ons leven gesteld hebben. Dank u daarvoor, Heer. Zo willen we nu samen het avondmaal vieren. Geprezen is uw naam. Amen.